Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast over mensen met grenzen van Detox Den Haag. Ik ben Angelique de Graaf met een V en vandaag spreek ik met Yvette. En Yvette vertelde mij laatst een ontzettend interessant verhaal over haar weg terug naar zichzelf en de tools waar zij gebruik van heeft gemaakt, waaronder ayahuasca. Maar ik moet erbij zeggen dat zij dus niet ayahuasca heeft gedaan, maar psilocybine. En dat is dan net weer iets anders, ondanks dat wij het in deze aflevering ayahuasca noemen. Daarnaast wil ik heel duidelijk erbij zeggen dat dit het verhaal van Yvette is en dat het niet betekent dat dat voor iedereen op dezelfde manier werkt. Desondanks blijft het natuurlijk een super interessant verhaal. Luister je mee? Hallo Yvette en welkom!
Hallo Angelique, dankjewel.
Is het spannend?
Ja, nou ja, voor het eerst een podcast opnemen is altijd spannend natuurlijk.
Het is zo, je bent het over 2 minuten ben je het helemaal vergeten.
Ik ga ervan uit. Ik ga ervan uit dat dat zo is, ja.
Oké, dus vorige week... Nee, zag je dat? Ik wou direct erin duiken.
Ja, je wou er direct
in. Ik ga terug. Wie is Yvette? Vertel.
Wie is Yvette? Yvette is een jonge vrouw van 47. Is getrouwd, heeft 3 kinderen. Werkt voor zichzelf, drukke baan. En voor de rest houdt ze van het leven. Maar zakelijk, controlfreak. Heeft graag de touwtjes in handen. Dat is denk ik wel een beetje wie ik ben.
Ik weet niet of ik je zo had herkend in die omschrijving.
Nu niet meer, hè? Misschien is het een beetje veranderd. Maar wel, hoe moet ik het zeggen? Nieuwsgierig. Ik onderzoek graag dingen. Neem nooit zomaar dingen aan. Dat sowieso niet. Dat ben ik absoluut niet. En voor de rest, gezelligheid hou ik ook van. Ik hou van gezelligheid, het leven, dat.
En toen was er iets?
Toen was er iets, ja. Ja, toen liep ik op een gegeven ogenblik eigenlijk een beetje tegen mezelf aan. En niet bij stilstaande... ik zeg het eigenlijk fout. Op een gegeven ogenblik kom je op een punt in je leven dat je gaat voelen dat iets niet klopt. Dat je zit niet lekker in je vel, je bent vaak ziek. Een soort onbestemd gevoel is het eigenlijk. Had ik ook. En wat ik ook probeerde te onderzoeken, ik kwam er niet zo goed achter wat het eigenlijk was. En als ik terugdenk, dan denk ik dat ik wel 2 jaar met dat gevoel heb rondgelopen. 2 jaar lang bij mezelf gedacht, ik weet het niet. Ik weet ook niet waar ik het moet zoeken, ik weet niet wat er is. Ik voel me gewoon niet helemaal happy, maar ik weet niet... Maar ook niet depressief, hè? Want mensen denken altijd als je zegt, voel je niet helemaal happy, dan zal je wel depressief zijn. Nee, dat was het ook niet. Maar gewoon niet zo goed weten wat ik met mezelf aan moest. Dat was eigenlijk, denk ik, het gevoel. Dus men noemt het de liminale fase, is ook wel zo'n term die er is. De fase tussenin. Welke kant ga ik op? En dat was met alles eigenlijk. Het was op werkgebied, maar was ook... Dat je een beetje naar je leven kijkt en denkt, is dit wat ik eruit had willen halen? We hebben natuurlijk allemaal een beeld wat je zou willen als je klein bent. En toen dacht ik, is dit het? Dus de liminale fase. Ik bleef ergens tussenin hangen. Ik wist niet zo goed welke kant ik op moest. Maar het was in ieder geval niet de plek waar ik wilde zijn.
En ook fysiek had dat een effect?
Dat kreeg uiteindelijk fysiek. Kwam dat tot uiting. Ik werd ziek. Ik was al een tijdje aan het stoeien met proberen gewicht te verliezen. Dat was een ding. Maar op een gegeven ogenblik ging mijn lijf letterlijk vastzitten. Dus het begon met kleine pijntjes hier en daar. Totdat ik op een gegeven moment qua spierspanning zo hoog zat. Dat ik gewoon niet meer pijnvrij de dag door kon komen. Dus ik stond op met pijn. Ik ging slapen met pijn. Ik liep 2 keer in de week bij de fysio. Ik had 4 keer in de maand massage. Om maar ervoor te zorgen dat die pijn verlicht zou worden. En op een gegeven moment had ik daardoor gewoon echt hele dagen hoofdpijn. Omdat dat lijf zo vast zat. En daar was ik wel een beetje klaar mee. Dat ik dacht, zo kan je niet door het leven. Maar er was geen verklaring voor. Dat was eigenlijk waar het op neer. Huisarts, fysio, je moet dit, je moet dat. En niks hielp. Daarnaast was ik ook nog aan het vechten met mijn gewicht, wat ik al jaren deed. En ik deed op een gegeven moment personal training. En op een gegeven moment kwam ik na dieet nummer X, kwam ik op bij een ortomoleculair dieet. Ook dat hielp allemaal niet. Dus ik was totaal gefrustreerd op een gegeven ogenblik over dat niks ging zoals ik graag had gezien dat het ging. En toen kwam ik via een vriendin kwam ik op een gegeven ogenblik in aanraking met Isa. En Isa die doet ademwerk en energiesessies. En die had een programma dat duurde 7 weken. En mijn vriendin zei, is dat niet iets voor jou? Want misschien moet je verder kijken dan alleen maar het fysieke. Misschien ligt het wel ergens anders aan. Nou, een beetje sceptisch was ik wel. Maar ik heb contact met die mevrouw opgenomen. Van nou ja, ik heb je nummer gekregen. Ik hoor dat jij programma doet. Gebaseerd op ademwerk en energiewerk en meditatie. En misschien moet ik dat eens proberen. Ze hebben een intakegesprek gehad. En ze zeggen, nou, ik denk dat het best iets is voor jou, hè, om aan te sluiten. Dus wat mij betreft, join the group. Dus dat heb ik gedaan. Nou, en ja, op zich helemaal prima. Alleen, er gebeurde weer niks. Dat was mijn beleving, dat er niks gebeurde. Ik deed mee met de energiesessies en ik deed mee met de ademsessies en met de meditatie. En ik kwam nergens voor mijn gevoel. Bij de meditatie was ik mijn boodschappenlijstjes aan het maken. En bij de energiesessies, als ik dan de verhalen van de mensen om me heen hoorde, die zeiden echt, oh, was fantastisch en ik heb dit ervaren en dat ervaren en ik ervaarde helemaal niks. Dus en als ik er al kwam, dan was het heel snel weer weg. Zo zag ik een glimps van een meditatie of ik ervaarde een glimps van energiewerk en het was echt poef, weg. Dus ik kon het ook niet vasthouden. En na een van die sessies waarbij iedereen lyrisch was, echt helemaal fantastisch en het was echt spectaculair, nog nooit zo ervaren en ik dacht echt, what the fuck. Weet je, iedereen kan dit, maar ik niet. Hoezo kom ik niet bij mezelf? Waarom maak ik geen connectie met mezelf? Dus eigenlijk al huilend geef ik terug van, ik ben eigenlijk gewoon gefrustreerd, want het lukt me niet en ik heb het helemaal niet zo ervaren. En toen zei ze tegen me, zegt ze, ja, ik voel bij jou dat er meer zit. Zegt ze, ik voel echt een belemmering. Zegt ze, en dat maakt dat je niet zo ver kan komen. En ik zeg, oké. Zegt ze, en daar wil ik best met je aan werken, maar ik zit op Ibiza, want het was in de tijd van corona waar het over gaat. Ik zit op Ibiza, jij bent in Nederland. Ik zie trauma. Het eerste wat ik zei, ik heb geen trauma. Ik weet niet waar je het over hebt. Dus ze zegt, nou, iedereen heeft trauma. Zegt ze, maar ik zie wel trauma bij jou. En dat is wat jou blokkeert. Zegt ze, en dat zal eerst opgelost moeten worden, want anders kom je nooit bij jezelf. Wat dat dan ook mogen betekenen. Nou, op dat moment had ik ook geen idee wat bij jezelf komen betekende. Maar zo gefrustreerd en zo vast zit het in mijn lijf. En ook dan niet bij jezelf kunnen komen terwijl je zo'n traject aangaat. Dacht ik, oké, noem een datum. Ik boek een ticket. Ik kom naar Ibiza. Dus zo gezegd, zo gedaan. Ik heb 3 dagen met haar mogen werken. Echt energiewerk hebben we gedaan. Vooral energiewerk. Om bij dat trauma te komen. En ik wist nog steeds niet wat het trauma was, hè? Want daar denk je dan over na. Je denkt, nou, wat kan dan mijn blokkade zijn? En pas toen we samen gingen werken en zij inderdaad met haar energie mijn energie ging bewerken, toen kwamen we erachter dat mijn vader is heel vroeg overleden. Toen was ik 2. Mm-hmm. Heb ik niet bewust meegemaakt, zeg maar. Hè? Want je bent 2, wat voor actieve herinnering heb je daar nog aan? En op dat moment heb ik dus als op zielsniveau afscheid genomen, zeg maar, van deze wereld. Als in, dit is eng, dit is gevaarlijk, dit wil ik niet. En ben dus mijn verbinding met mijn innerlijk kind kwijtgeraakt op 2-jarige leeftijd. Waar ik niet bewust van was, nooit bij stil heb gestaan en het ook gewoon heb gezien als een onderdeel van het leven. Ja, weet je, bij sommige mensen gebeurt dat. Ja, je verliest een dierbare of wat dan ook. That's life. En terwijl we dus op Ibiza bezig waren en zij dus zei van, ik zie wat het trauma is, ik ga proberen om jou weer heel te maken. Dat is eigenlijk wat we doen. Mm-hmm. Om je innerlijk kind terug te halen, zodat je weer 1 hele ziel bent, zegt ze. Want dan kan je pas weer voelen. Zegt ze, je kan niet voelen omdat er een stukje weg is. Ze heeft met mij gewerkt en zoals ik al zei, mijn lijf zat vast. Ik had een belachelijke spierspanning en continu hoofdpijn. En aan het einde van die sessie op die 2e dag, voel ik letterlijk alle spanning uit mijn lijf wegvloeien. En mijn lijf werd weer zacht. Mijn spieren waren weer ontspannen. De hoofdpijn was weg. Ja, een hele bizarre ervaring. En dan kan je nog denken, nou, dat zit in je hoofd, hè? Die ervaring, dat is hoe jij het meekrijgt. En dat dacht ik in eerste instantie ook. Maar ik was in ieder geval blij dat ik van mijn hoofdpijn af was. Want dat was echt gewoon opstaan en gaan slapen met hoofdpijn. Dat houdt niemand vol.
Dat is geen doen.
Dat is echt geen doen. En dus dat was heel bijzonder. Toen heeft ze me die middag ook nog meegenomen naar een Kundalini-yoga-afspraak. Die had ze al staan. En ze had bedacht, joh, ik neem jou gewoon mee. Daar aangekomen, nog nooit van Kundalini gehoord, hè?
Ik ben al helemaal, ik kreeg mijn ogen zo groot.
Had ik toen ook nog niet van gehoord. Tuurlijk wel yoga en meditatie van gehoord.
Maar dan moeten we eventjes, ga je het uitleggen?
Ik ga het uitleggen.
Oké, want misschien weten mijn luisteraars ook niet wat Kundalini is.
Nee, ik ga hem straks uitleggen Kundalini is. Maar goed, zij nam mij mee. En ook daar gebeurt er van alles in de energie van de mens. En de ervaring die ik ook daar had, want toen kon ik dus weer voelen. Dat was de allereerste keer dat ik nadat zij dus mijn trauma had verholpen, dat ik letterlijk de energie door mijn lijf heen voelde stromen. Dus dat was.
Dus je ging van 0 naar 100.
Ik ging van 0 naar 100, letterlijk, op die speciale dag. En dat heb ik ook de hele dag gevoeld. En toen dacht ik echt, oké, wauw. Ik wist niet dat er zoveel op energieniveau gebeurt met een mens. En dat heb ik dus in één dag op dat moment mogen ervaren. Dus ik kwam thuis in Nederland.
Maar je
als
hebt
een
nu
heel
niet verteld
ander
wat
mens.
De Kundalini is, hè?
Nee, Kundalini-energie is levensenergie. En waarvan je zegt, as above, so below. Dus het staat in verbinding met elkaar. En het beweegt zich dus van boven naar beneden door je lijf. Het is echt letterlijk levensenergie. En die levensenergie gaat door je chakras heen. We hebben 7 chakras. Als dat niet stroomt, dan stokt dat ergens. En dan voel je dus ook het niet stromen. Dus doordat zij, zeg maar, mijn blokkades heeft weggehaald, kon het weer doorstromen en kon ik dus daadwerkelijk levensenergie voelen, waar ik me niet van bewust was. Maar dat is Kundalini-energie. Dus en waar het, wat het verschil is tussen andere stromingen, want er is heel veel op het gebied van yoga, meditatie en Indiase, is dat zij zeggen dat het echt as above, so below. Dus het gaat van boven naar beneden en weer terug. Het is een cirkel die zich blijft bewegen in je lijf. En daar kan je kan het activeren. En dan, daar kan je dus ook meerdere dingen in je lijf en je spirit en alles kan je daarmee oplossen en aanzetten.
Maar ging jij
aanzetten.
Toen ook zo bewegen?
Ik ging zeker ook bewegen, ja.
Want ik ken het. Ik ken de Kundalini als een slang.
Ja, dat is het ook. Het is een slang. Ja.
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 En dat mensen dan helemaal zo...
Dat kan, dat hoeft niet. Het hoeft niet. Het is niet zo dat je gaat bewegen. Je hoeft niet te bewegen. Dat is echt heel persoonlijk. Wat het doet, is het raakt de thema's in jou die aangeraakt moeten worden. En bij de ene zal het misschien tot uiting komen in schreeuwen. Dat kan ook. Huilen, dat kan ook. En sommige mensen liggen doodstil. Weet je, ja, het is maar net wat jouw thema en is waar je aan moet werken en wat het op dat moment raakt. Maar ik heb inderdaad wel mensen gezien die zich echt als slangen door de ruimte heen bewegen. Ja, dat klopt. Zelf ben ik nog niet als slang door een ruimte heen gegaan. maar wel in houdingen en in posities die ik in het normale leven, zeg maar, niet eens kan. Laat staan, spontaan zou doen. Ja, ja, dat wel.
Oké, dus je bent naar Ibiza gegaan.
Ja.
Je hebt je trauma onder ogen gezien, aangepakt.
Ja.
Dezelfde dag nog, toen de emoties... toen ook nog een Kundalini-yoga erachteraan gedaan. En toen kwam je terug.
En toen kwam ik terug. Nou, en toen kwam ik bij mijn fysio's en mijn masseurs en alles waar ik liep. Hè, kwam ik terug en het eerste wat mijn fysio zegt is, wat heb jij gedaan? Wat heb jij gedaan? Hij zegt, want dit lijf... Hij zegt, ik heb nog nooit iemand in mijn praktijk gehad die zo gespannen lijf had als wat jij had. Zegt hij, en je bent een week weg, je komt terug en je lichaam is zacht. Die spieren zijn... Nou, dus die was vol ongeloof. En die had echt zoiets, ik weet niet wat je hebt gedaan, maar blijf dit doen. Hij zegt, want wat ik ook heb geprobeerd in al die tijd dat je bij mij liep, ik heb niks voor elkaar gekregen. Dus wat heb jij gedaan? Dus ik heb hem ook inderdaad verteld wat ik heb gedaan. En hij was zo onder de indruk van dat dit je lichaam zo in zo'n korte periode kan veranderen. Nou, dat had hij ook niet kunnen bedenken vanuit zijn eigen expertise en werk natuurlijk. Maar hij was wel direct geïntrigeerd en nieuwsgierig en wilde inderdaad meer weten van wat heb je dan precies gedaan. En ook gewoon de combinatie tussen de medische wereld, hè, zoals het dan is. Want ja, fysiotherapie gaat natuurlijk uit van lijfspieren, pezen, zenuwen, nou ja, noem maar op. En dan zien dat het opgelost wordt door aan je geest te werken. En ja, dat vond hij wel echt... Hij is een believer, laat ik het nu zeggen. Hij is een believer, ja. Het was, als hij er niet zelf bij was geweest, had hij het nooit geloofd. En de masseur, exact hetzelfde. Die zei ook, wat heb jij gedaan? Want dit is echt heel bijzonder, wat ik hier nu meemaak. Nou, dus ook weer het verhaal verteld. En die was ook echt... Nou, moet ik eerlijk zeggen dat hij er wat meer voor open stond. Ja. En al wat meer in de energetische hoek aan het zoeken was. Dus hij had wel zoiets, oh wauw, wat mooi en wat fijn dat het heeft gewerkt. Dus hij was iets minder verrast, maar wel verrast over hoe zacht mijn lijf ineens aanvoelde ten opzichte van voordat ik wegging naar Ibiza.
En was het probleem toen opgelost?
Nou, het probleem was niet opgelost, mm-hmm. Maar het heeft wel het heeft het aangezwengeld. Hè? En het heeft wel, het heeft mij ook aan het denken gezet als in, oké, dan is er dus meer aan de hand op geestelijk of energetisch of spiritueel niveau dan dat ik dacht. En dus mij aangezet tot het zoeken naar de oplossing. Maar waar zit het probleem dan? En wat maakt dan dat mijn lichaam zo in protest gaat? Wat hoor ik niet? Wat zie ik niet? Wat zie ik dan niet? Dus dat heeft mij aangezet tot... Nou moet ik even erbij uitleggen, hoe kom ik dan uiteindelijk bij ayahuasca?
Mm-hmm.
Dat is dat mijn beste vriendin, die doet al jaren ayahuasca. Die werkt al heel lang ermee. Ik ken dus ook al heel lang het begrip ayahuasca. Alleen, het was niet voor mij weggelegd. En waarom niet? Nou, dan moet je een beetje weten hoe ik in elkaar zit. Ik ben een controlfreak. Ik ben degene die geen drugs gebruikt, degene die geen alcohol drinkt. Nou ja, als ik alcohol drink, dan is het misschien één glas. Maar vooral niet de controleverlies. Ik ben altijd in control. Ayahuasca is natuurlijk, tenminste natuurlijk, ayahuasca is een ingrediënt, natuurlijk ingrediënt, waarbij je remmingen losgaan. Er zit DMT in, dus je kan erbij hallucineren, noem maar op. Nou, daar bleef ik ver van. Dus ik heb altijd tegen haar gezegd, ik vind het prachtig wat je doet. Ik geloof ook echt wel in wat je doet, maar het is niet voor mij. Ik ga dat nooit doen, riep ik. Nooit. Toen ik dus terugkwam uit Ibiza, dacht ik, oké, als mijn geest en mijn energie zoveel invloed hebben op hoe ik mij voel, misschien moet ik dat dus verder onderzoeken. En hoe ga ik dat doen? Ayahuasca, nee, riep ik nog steeds. Ik ga daar niet aan beginnen, dat is niet voor mij. Maar hoe lang ik over nadacht, dacht ik, oké, maar wat als ik nou daarmee wel mijn problemen aan zou kunnen passen? Of in ieder geval erachter zou kunnen komen wat het is. En dan weet ik misschien waar ik aan moet werken in het hier en nu. Dat was mijn gedachte erachter. Dus uiteindelijk heb ik mezelf eroverheen gezet. Het heeft misschien nog wel een paar maanden gekost. En toen dacht ik, oké, dan ga ik toch een keer zo'n ceremonie bijwonen. Ik vond het doodeng. Want alles waar ik tegen was in mijn hoofd, die controle verliezen, nou, dat was mijn allergrootste angst. Je weet niet wat je tegenkomt. Kan ik het dan nog sturen? Kan ik dan nog, nou ja, alles wat een controlfreak natuurlijk heel graag doet, dat is er dan niet. Maar ik heb mezelf er wel overheen gezet. Ik heb uiteindelijk wel bij mezelf gedacht, oké, er zijn legio mensen die dit doen. Dit bestaat ook al honderden, wat zeg ik, miljoenen jaren waarschijnlijk. Het is een natuurlijk middel. Ik heb alle enge verhalen die mensen erover vertelden, heb ik aan de kant geschoven. En ik dacht, nou ja, weet je, man up, we gaan dit doen. Dus zo ben ik begonnen aan mijn allereerste ayahuasca reis. Super spannend. Maar het was uiteindelijk zo'n fantastische ervaring. Dat ik dus ook gewoon ben verder gegaan. Dat ik dacht, oké, misschien moet ik dit toch een paar keer meer doen. En waarom? Omdat ik in mijn allereerste reis, voor mij was hij niet eng. Misschien is dat ook wel waarom ik niet meer bang was om ermee verder te gaan. voor mij was het een terugkeer naar wie ik ooit was. Dus ik, ja, misschien zijn er mensen die hun jeugd heel goed kunnen herinneren. Hè, dat je ervaringen hebt van jonge leeftijd, laten we zeggen, ja, jaren 4, 5. En die had ik niet. Ik had geen actieve herinnering aan mijn jeugd. Dus verder terug dan misschien, nou ja, laten we zeggen, groep 8 op de basisschool. Daarvoor had ik eigenlijk geen actieve herinnering. En als ik al een herinnering had, was het misschien van een foto. Dan heb ik een foto gezien en dan wist ik ongeveer nog, oh ja, dat was dan de setting. Maar niet dat ik mijn dingen voor de geest kon halen. En het verbaasde mij ook altijd als mensen dat wel konden zeggen. Ah ja, en ik was toen 4 en toen gingen we voor het eerst dit. Of, toen dacht ik echt, ik heb dat helemaal niet. Wat knap dat jij dat nog weet. En wat de ayahuasca-reis bij mij deed, was me terugnemen naar die tijd. Naar mijn kindertijd. En dat er dingen voorbij kwamen waarvan ik dacht, oh, dat deed ik altijd. En dat was zo. En dat, hoe ben ik dat vergeten? Waaronder een van de meest bijzondere dingen was dat ik als kleinkind altijd vond dat ik over de wereld heen vloog. Dat droomde ik dan, dacht ik. En dat ik kon inzoomen en dat ik van de ene plaats naar de andere plaats ging en in huis, uit huis, buiten. Nou ja, van alles. En die herinnering kwam terug. En zo kwamen er wel meer van dat soort kleine dingetjes terug uit die periode. En dus mijn allereerste reis was echt een reis terug naar mezelf van heel jong kind tot nu. Wie ben ik? Wat deed ik altijd? En dus het was een soort thuiskomen. Niet eng, het was mooi om te zien. Het was mooi om mezelf te zien. Het was, ik zag in mijn droom zag ik energie van mensen. Ik zag mensen in andere gedaantes. Ik kon letterlijk de mensen naast me voelen waar ze zaten in hun eigen proces. En toen bedacht ik mij, dat deed ik vroeger ook. Dus het was echt om mijn eigen energie weer terug te krijgen, zoals ik vroeger was. En wat ik waarschijnlijk door het leven en de keuzes die ik daarin heb gemaakt, heb afgesloten en niet meer mee bezig ben geweest. Dus dat was mijn allereerste stap terug naar mezelf. Ja, en dat was fantastisch. En dus werd ik nieuwsgierig.
Maar je hebt nu een paar keer het woord eng gezegd. Mm-hmm. Zijn er ook enge reizen?
Zeker, ja. Er zijn zeker enge reizen. En het is denk ik ook een beetje hoe je er zelf in staat. Hoe ik ayahuasca zie, laat ik het vooral bij mezelf houden. Hoe ik ayahuasca zie, is gewoon een hele intense vorm van therapie. Dus stel dat je nu naar een therapeut gaat en je gaat daar je verhaal doen. Dat is eigenlijk wat je dan vervolgens met jezelf doet. Want het gesprek, je ayahuasca reis, is echt met jezelf. Je bent niet met andere mensen bezig, tenminste dat is de bedoeling. Je bent echt met jezelf bezig en wat het bij mij vooral teweeg brengt is het gesprek met mezelf. Ik ben ook in gesprek met mezelf. Dus ik stel mezelf vragen en ik durf verder te kijken. En dat is wat je in het, wat ik hier rationeel kan uitschakelen. Dus stel je hebt een probleem, het doet zich voor, maar ik kan ervoor kiezen om er niet naar te kijken. Ik kan ervoor kiezen om het te negeren.
Dus ik kan weet, je dat?
Ja, dat kan. Tuurlijk, dat kan. Je kan in een situatie kan je ervoor kiezen. Oké, ga ik erin mee of sluit ik het af? Weet je, ga ik er iets mee doen of doe ik er niks mee? Dat is de keuze die je hier en nu kan je gewoon zeggen. Ga ik met iemand praten, ja of nee? Dat kan je rationeel doen. Mm-hmm. Wat ayahuasca doet, is je remmingen weghalen. Waardoor je dus de belemmering die je jezelf hier oplegt, niet hebt. Maar het zorgt er ook voor dat je niet kan wegduiken voor je eigen gedachtes. Dus je wordt gewoon heel keihard geconfronteerd met jezelf. Dat is eigenlijk wat het doet. Je wordt zo geconfronteerd met jezelf en de dingen die je eigenlijk heel goed weet in het onderbewustzijn, maar ervoor kiest om er niks mee te doen. Dus het is heel confronterend. En als jouw reis dus is met angsten of de dingen waar je voor wegloopt of wat dan ook, en dat is iets engs, dan kan het zo zijn dat het dat uitvergroot. Maar dat vergroot het uit omdat het zegt, je moet daar iets mee. Dus het vergroot eigenlijk uit waar je iets mee moet doen en waarvan je onderbewust eigenlijk ook wel weet dat dat een thema is wat je aan moet pakken. Of een trauma is waar je aan moet werken. Of iets is wat je negeert. Dus dat kan. Dat kan. En ik heb zelf ook wel enge stukken meegemaakt, maar ik heb niet een volledige enge reis doorlopen. Dus bij mij zijn er ups en downs, zoals ik het dan maar noem. Ik ga van eng, verdrietig, echt keihard huilend tot keihard lachend. Weet je, dus ergens daartussen ga ik eigenlijk continu heen en weer. En wat je, er zijn hè, zo'n reis, zoals ik hem dan tenminste doe, is wel onder begeleiding. Ze zijn begeleiders bij en er zijn ook mensen die ook energiewerk doen. Er zitten mediums tussen, mensen die ook daadwerkelijk dingen kunnen zien. Dus het hangt er een beetje vanaf wie je begeleiders zijn. Het gebeurt ook altijd onder begeleiding van een sjamaan. Die ook, nou, die heeft zoveel reizen gedaan. Die weet ondertussen echt wel wat je tegen kan komen. Maar ook hoe je er doorheen moet komen. Want daar zijn die mensen voor. Die kunnen je helpen om door bepaalde stukken heen te komen. Dus stel dat je in zo'n eng gedeelte zit, dan weten zij hoe moet je dit aanpakken? Wat kan je het beste doen? Daar is er begeleiding voor. Ik zou ook echt iedereen aanbevelen om het onder begeleiding en goede begeleiding te doen. Want het kan soms wel heel eng en confronterend zijn. En dus kan je ook hele rare dingen doen, omdat je uit dat moment wil komen. En als er dus niemand is om jou daar doorheen te begeleiden, ja, dat lijkt mij persoonlijk heel erg eng. Dus ik heb heel veel vertrouwen in de groep waar ik dan naartoe ga als ik ga reizen. Ik zou het echt nooit, maar dan ook nooit alleen doen. Omdat je gewoon niet weet wat je tegenkomt in jezelf. Dus dat is het stukje eng. Mm-hmm. En wat ik zelf hier, ik heb ook wel gewoon therapie gedaan. Hè, dat je denkt, nou, ik moet, je gaat aan jezelf werken, dan wil ik een therapeut. Je gaat in gesprek. Maar ik kan daar heel goed wegblijven uit hetgeen wat ik niet wil aanraken. En dat is natuurlijk, ja, als je er niet naar wil kijken, dan kijk je er niet naar. Dus ja, wat doet ayahuasca voor mij? Het haalt de rationele remming weg, waardoor ik wel ga kijken naar hetgeen waar ik eigenlijk niet naar wil kijken. Dat is wat het voor mij doet. En dat is ook eigenlijk de therapie die het geeft. En het geestverruimende is gewoon ja, dat je niet tegen de wereldlijke belemmeringen aanloopt. Dat is het eigenlijk. Hè? Je weet dat hier zeg je, nou dat kan niet. En daar denk je, dat kan niet, maar misschien moet ik verder kijken. Weet je, misschien moet ik toch eens kijken naar wat is dit dan? En dat vooral dat wat is dit dan, die nieuwsgierigheid, maakt denk ik dat ik er wat makkelijker doorheen loop. Dan dat ik zeg, oh eng, ik ren weg, ik wil er niet naar kijken, want dan blijft het zich aandienen. Want je pakt niet het probleem aan wat je aan moet pakken. En dat is dat is wat ayahuasca bij mij doet. En ik denk bij de meeste mensen.
Dus toen had je je eerste reis gehad?
Ja. Toen heb ik mijn eerste reis gehad.
En toen?
Nou ja, dan kom je dus op. In je reis kom je de thema's tegen waar je tegenaan loopt. Voor mij was dat het niet erkennen wie ik eigenlijk ben. Dus ik heb mezelf als klein kind een rol aangenomen. Want er veranderde van alles natuurlijk in mijn huis en in mijn omgeving. Toen mijn vader overleed. Er was een hoop verdriet en er was. Dus. Ik heb mijzelf een rol aangemeten in die setting, in dat systeem, om te overleven. Maar ook om mijn familie te laten overleven. Dus ik heb een rol aangenomen waarbij ik altijd alles oplos voor iedereen. En dat altijd alles oplossen voor iedereen, dat heeft me letterlijk uitgeput. Dus ik zat op een uitputtingspunt waarvan ik niet eens wist dat ik er zat. En ook niet wist hoe ik er gekomen was. Dus ik had niet door wat ik deed in het systeem.
Het was normaal.
Het was normaal.
Je deed het vanaf je tweede.
Ik deed het al vanaf mijn tweede. Ja, dus voor mij was het heel normaal om die rol aan te nemen en om alles op te lossen voor iedereen om me heen. Mm-hmm. En men vond het ook heel normaal.
Vond het ook normaal? Ja, is ja, toch fijn?
Is toch fijn, want oh, Yvette die doet dat wel.
Ja.
Yvette die regelt dat wel. Yvette lost het wel op. En voor mij was het ook eigenlijk, omdat je het al zo lang doet, was het ook vanzelfsprekend dat ik het deed. Dus het kostte me ook.
Maar er was bijna geen Yvette ervoor.
Er was geen Yvette ervoor.
De Yvette ervoor zat aan de moedermelk.
Ja, zoiets. Ja. Ja. Dus wie was ik dan zelf? En wat had ik dan eigenlijk zelf willen doen? En wat als ik niet, als dit niet gebeurd was, wie zou ik dan zijn? En dat maakt natuurlijk dat je op zoek moet gaan naar wie ben ik dan eigenlijk? Wat maakt dan dat ik hier nu, in het hier en nu, zo vastloop dat mijn lijf zich letterlijk tegen me gaat keren? En dus dat maakte dat ik dacht, oké, ik heb mezelf nu gezien. Ik heb gezien dat ik een energiemens ben. Hè? Dus dat ik met energie werk. Ik heb gezien dat ik heel fijngevoelig ben. Dat ik echt meer zie en hoor. En dat ik dacht dat ik deed. Want ik wist dat eigenlijk niet meer. En ik heb het ook afgesloten. Want dat paste ook helemaal niet in die wereld. Daar zat niemand op te wachten. Niemand zat te wachten op een raar verhaal van een kleinkind over dat ik mensen had gezien. Of dat er situaties waren. Of dat ik ergens heen was gevlogen. Of ja, dat werd afgedaan als, kinderlijke fantasie. Ja, willen we niet horen, het is raar. Dus op een gegeven moment hou je je mond daarover. En op een gegeven moment sluit je het ook letterlijk af voor jezelf. En doe je het ook niet meer. En door te ervaren dat ik als kleinkind dat eigenlijk wel deed. En daar komt natuurlijk ook het gevoel erbij wat je op dat moment had. En toen dacht ik echt, maar dat blije meisje eigenlijk, hè, dat blije kind, waar is die gebleven? Want je bent altijd aan het zorgen en je bent altijd de verstandige en je bent altijd in control. Wat als ik dat nou niet zou doen? Nou ja, dat doorbreek je natuurlijk niet zomaar. Dus je kan het willen en je kan er met je brein denken, ik ga dit anders doen. Maar de uitvoering is echt wel heel wat anders. Dus toen dacht ik, oké, misschien moet ik dat verder onderzoeken. En natuurlijk, het is niet dat je de week daarna direct weer zo'n reis gaat maken. Hè? Zo werkt het niet. Daar zit echt wel tijd tussen. En bij mij zaten er denk ik 3-4 maanden tussen. Voordat ik dacht, ik wil wel verder gaan met onderzoeken waarom ik zo tegen alles aanloop op dit moment. En waarom nu ook. He, want dit doe ik al jaren, dus hoezo loop ik er dan nu tegenaan? En toen ging ik mijn tweede reis doen eigenlijk. En in mijn tweede reis werd ik teruggetrokken naar mijn voorouders. En zag ik wat er zich heeft afgespeeld in mijn familielijn bij mijn voorouders. En wat dat dus voor mij betekent en wie ik ben. En waar ik dan tegenaan loop in het energieveld. Want alles, men zegt dat je 7 generaties voor jou en 7 generaties na jou beïnvloedt. Dus dat betekent dus dat er gewoon 15 generaties last hebben van hetgeen wat ik hier beleef en doe en noem maar op. En dat integreerde me wel, maar ik ging dus inderdaad ook heel veel generaties terug in mijn familielijn en wat er zich daar heeft afgespeeld. En dat dingen die niet opgelost zijn in het energetisch veld, dat je die meeneemt. En dan moet je een beetje denken in waar mensen het nu over hebben, over bijvoorbeeld het slavernijverleden. Mm-hmm. Dat mensen in hun DNA nog steeds last hebben van wat er zich in die tijd heeft afgespeeld.
Wat logisch is.
Wat logisch is, maar heel veel mensen vinden dat onzin.
Nee, maar het is ook gewoon wetenschappelijk bewezen.
Ja, maar als je gewoon met de doorsnee mens praat, die vinden dat onzin. Dat slaat nergens op. Maar het is zo. Hè? Je geeft dit letterlijk door in DNA. En ik wil dit niet doorgeven. Dat is ook een van de dingen die meespelen. Ik heb kinderen. En ik krijg straks misschien kleinkinderen. Wel of niet. Dat moeten we nog maar eens meemaken. Maar je wil niet dat je dit meegeeft aan de generaties na jou. Dus dan moet ik het oplossen. Dat is wel hoezo als ik erin zit. Maar dat is ook de boodschap die ik meekreeg in mijn reis. Er is wat op te lossen. Vanuit het verleden. Er is wat. Ja, in het systeem zit het niet goed. Energetisch zit het niet goed. Het moet opgelost worden, want anders geven we dit door. En dat is denk ik een beetje de tijdsgeest waar we in zitten. Ja. Dat het nu opgelost moet worden. Er speelt te veel. Het moet nu opgelost worden. En ja, daar ben ik dus nu mee bezig. Met de ayahuasca.
Maar we zitten in reis 2.
We zitten pas in reis 2.
We hebben nog 13 reizen te gaan.
Nou, als ik ze allemaal moet gaan vertellen, dan duurt deze podcast echt ontzettend lang. Maar de rode draad, denk ik een beetje door mijn reizen heen, is dat ik zowel naar mezelf mag kijken als moet ik het zeggen, wezen, being, noem ik het dan maar even. En want er is meer dan alleen hier op aarde. En dus wat we hier op aarde doen is niet het enige. Je hebt ook dingen op te lossen. Als je een beetje kijkt naar is het in het hindoeïsme of is het in ieder geval waar men zegt dat je meerdere levens hebt voordat je bij nirvana komt. Mm-hmm. Dan heb je elke keer thema's waar je doorheen moet werken. En dat heb ik als kind al geloofd. Dat is wel heel raar is dat, bedenk ik me ineens. Maar dat geloofde ik als klein meisje dus al. Dat er levels zijn waar ik doorheen moest. dat is niet bewust, dat is in je onderbewustzijn. Dus je hebt hier het leven op aarde, maar in je onderbewustzijn zijn er lessen die je moet leren en levels waar je doorheen moet gaan. Dan heb je je les geleerd, dan kan je door naar de volgende. Mm-hmm. En uiteindelijk is er ergens een punt waar we komen, waar we alle lessen die we hadden moeten doorlopen hebben geleerd en dan is het klaar.
King Koopa.
Ja, precies. Nou ja, daar, hè, wanneer we er komen weten we niet, maar dat is uiteindelijk zoals ik ook naar het leven kijk. En dat, daar geloof ik wel in. Ik heb niet die achtergrond, maar ik geloof wel dat dat is wat er zich afspeelt. En dat komt ook wel door wat ik heb gezien in mijn reizen ondertussen. Maar dat wist ik dus eigenlijk als klein meisje al. dus die, zoals mijn ayahuasca reizen gaan, is dat ik op verschillende niveaus in zo'n reis bezig ben. Dus ik ben zowel op mensniveau, hè, wat heb ik nu op dit moment in mijn huidige leven? Waar loop ik tegenaan? Waarom ben ik zo? Waarom reageer ik zo? Waarom trek ik me dat soort dingen aan? Daar kijk je dan echt naar, zoals je ook bij met een therapeut zou praten, gewoon aan tafel. Hè, van wat maakt nou dat je daar zoveel last van hebt? Mm-hmm. En dat krijg je eigenlijk in alle beelden die je ziet, in de dingen die je ervaart in zo'n reis, krijg je dat antwoord. En dat antwoord krijg je vanuit je onderbewustzijn. Want onderbewust weten we ontzettend veel. Onderbewust weten we het eigenlijk wel. Alleen, wij kunnen niet zo goed contact maken met dat onderbewuste. Wat dus wel gaat als je die remmingen wegneemt. En dat is wat ayahuasca eigenlijk voor je doet. Dat je gewoon makkelijker in contact bent met dat in het onderbewuste die donders goed weet waarom jij bepaalde situaties uit elkaar gaat.
Maar luister, wacht.
Ja, terug.
Nee, niet terug. Nee? Niet terug. Heb je aliens gezien?
Ik heb wel eens aliens gezien.
I love the question so much.
Niet in elke reis. Mm-hmm. En ook niet specifiek in de ayahuasca reis. Dus dat ook nog wel, ja. Dus ik heb ze wel eens gezien.
Dit maakt het vastly, like... want je hoort het vaker in je ayahuasca reizen. Dus ik dacht van, hey, wacht even. Die moet ik meenemen.
Ja, dat is wel... Ja, inderdaad. Daar kan ik je straks nog wat over vertellen. Dat is wel, laten we dat even vasthouden. Dus op verschillende niveaus tijdens zo'n reis kijk je naar wat je te doen hebt voor jezelf. Dus wat heb ik te doen in dit huidige leven? Mm-hmm. Daar werd voor mij heel duidelijk dat de rol die ik heb aangenomen in mijn systeem, dat ik die moest gaan doorbreken. Want dat maakte dat ik zo vastliep in mijn lijf. Mm-hmm. En dat heb ik in reizen mogen zien. En dan in verschillende reizen. Hè? Want het is niet in maar één reis dat het dan aan bod komt. Maar in meerdere reizen dat het terugkomt. En toen heb ik tussendoor heb ik nog een keer ook een retreat gedaan. Ook weer met ademwerk en energiesessies en wat dan ook. En toen hebben we ook een keer systeemopstellingen gedaan. En in die systeemopstelling werd zo duidelijk wat mijn rol was in mijn systeem. Mm-hmm. In combinatie met wat ik had gezien in mijn ayahuasca reis. Dat ik echt dacht, ja nee, dit moet je echt doorbreken. Want hier heb je dus zo'n last van. De rol die je jezelf hebt gegeven en die iedereen dus nu als normaal accepteert om je heen. Dat is waar jij last van hebt. Dus ja, dan ga je je dus anders opstellen.
Wat ik me afvraag, hè. Dus bijvoorbeeld, ik had met Priscilla helemaal een aflevering 1. Seizoen 1, aflevering 1. Had ik het over dat ik dus inderdaad een rol aannam. En dat ik dus merkte van, eigenlijk word ik gewoon een beetje shitty behandeld als ik te veel geef. Mm-hmm. En dat had ik toen aan haar gevraagd van, ja, hoe komt dat? Wat is dat? Waarom doen mensen dat en zo? Ja. Toen heeft ze dat ook helemaal uitgelegd. En toen had ik, het was niet eens toen, want toen was het gewoon dat ik die vraag had. Maar ik weet nog dat ik begin van dat jaar of zo, ook weet ik kan het niet helemaal meer... Jawel, dat was begin van dat jaar. Dat ik gewoon voor mezelf zei van... Oké, maar wacht even. Ik kan in ieder geval concluderen dat mensen zich shitty gedragen als ik te veel geef. Ja. Dus ik geef niet meer.
Ja.
En toen ben ik gewoon zo cold turkey gestopt.
Ja.
En, maar dat maakt... Ik begreep nog steeds niet waarom. Mm-hmm. Nu begrijp ik dat wel. En nu kan ik het ook herkennen. Dus dat betekent... Het gebeurt nog steeds.
Ja.
Alleen het enige verschil is nu dat ik dankzij dat gesprek met Priscilla, de psycholoog,
bewust bent.
Ja, dus als ik zie van, oh, wacht eens eventjes. Jij bent iets te comfortabel met wat ik jou nu geef. Ik trek hem terug.
Ja. Kom maar.
dankjewel. Ja. Zo, nu heb je niks meer.
Ja, je wordt je bewust van wat je doet.
Ja.
Ja, en dat is denk ik de enige manier om dingen te kunnen veranderen. En andere mensen doen dat met therapie. Hè. Die gaan jaren naar therapie en zitten te praten. En dan komen stukje voor stukje, stukje bij beetje...
Ik kan je één gesprek met Priscilla aanraden.
Nee, ja, maar hè, het verschilt natuurlijk waar je tegenaan loopt en welk trauma je hebt gehad. Weet je. Er zijn mensen die hebben natuurlijk, weet ik veel, seksueel misbruik of mishandeling. Of een familie met diepe, duistere geheimen. Of nou, hè, bedoel, dat zijn allemaal best heftige zaken waarbij het langer duurt als je gewoon bij de therapeut zit om tot de kern van het verhaal te komen. Wat ik, zoals ik het omschrijf, en dat heb ik ook gedaan, hè, gewoon met een therapeut gezeten. Voor mij is ayahuasca keer 10. Dus ja, een reis is voor mij 10 therapiesessies. Omdat het zo intensief is, zo diep gaat en het eigenlijk de antwoorden geeft die je eigenlijk al weet. En dat is net hetzelfde als met een gesprek met een therapeut. Ja, ja. Je weet eigenlijk wel. Ja, alleen ja, iemand moet je uitnodigen om er naar te kijken, ja, en je er bewust van te worden. Nou, en dat is wat ayahuasca doet. Om je uit te nodigen om er naar te kijken en je er bewust van te worden. En wat het ook doet, is dat je moet beseffen dat je daar gaat voor een therapeutische sessie. En dat je dus ook de intentie hebt om eraan te werken. Want het moment dat je het openzet en je hebt niet de intentie om ernaar te kijken, dat is wanneer je reis zwaar wordt. Dat is wanneer de plant eigenlijk tegen je zegt, oh, wil jij niet meedoen? Dan gaan we nog een stapje harder. Dan gaan we nog een stapje dieper. Dan maken we het nog net zo lang totdat je bereid bent om ernaar te kijken. En dus die volgende stap te nemen. En dat is denk ik de kracht van wat die spirituele plant doet. Is letterlijk je ziel, je spirit aanpakken en gewoon echt zeggen, nee, we gaan dit niet doen. Jij hebt de keuze gemaakt om deze reis in te gaan. Daarmee heb je eigenlijk met jezelf wat afgesproken en ik hou jou daaraan. Dus op het moment dat je denkt, ik wil niet, heb ik zelf ook mogen ervaren. Op het moment dat je bij jezelf denkt, oké, maar dit vind ik zo'n dingetje. Ik ben geloof ik nog niet helemaal klaar om hiernaar te kijken. Dan doet de plant er nog een stapje bovenop. Die denkt bij jezelf, oh, wil jij mij negeren? Jij wil negeren wat hier is? Dan ga ik het nog iets duidelijker maken. Dan gaan we het nog meer uitvergroten. Dan gaan we nog meer. Nou ja, stel dat dat een angst is. Stel dat dat echt iets is waar je heel bang voor bent. Dan wordt dat dus uitvergroot. Als je er niet naar wil kijken. En dat is wat je dan hoort in die verhalen met, oh, het is zo eng. En dat is wat er eigenlijk gebeurt. Je wil dus niet de confrontatie met jezelf aan. Dus ja, het is wel iets om over na te denken voordat je daadwerkelijk die stap maakt om zo'n reis te gaan doen. En daar hebben we het nu over ayahuasca. Hè? En ayahuasca is denk ik de moeder van alles. Maar je hebt zoveel middelen. Je hebt cactussen en paddo's. En je hebt, weet je. Er is heel veel wat mensen gebruiken vanuit de oudheid al om dit soort reizen te kunnen doen. En om echt naar jezelf toe te keren. Er zijn stammen in Peru en Brazilië, die hebben er een heel geloof omheen waar het hele dorp meedoet en zelfs kinderen de plant tot zich nemen, omdat het voor hun religie, maar ook medisch en opschonend is. Dus dat maakt ook dat ik er op die manier naar ben gaan kijken en dat ik echt dacht, nou, het is echt wel meer dan alleen maar psychedelica, zoals het werd weggeschreven. Er zit echt wel meer achter. En dat maakt dat ik ook uiteindelijk die stap heb durven maken om toch ayahuasca te gaan proberen.
En nu ben je dus 15 reizen ik ben verder.
15 reizen verder.
En wat maakt, hè? Want je zei van, nou, ik zou het nog steeds wel willen doen.
Zeker. Ik ga ook over een paar maanden weer een reis doen, ja. Ja.
En wat maakt dat... Wanneer is het voor jou bijvoorbeeld genoeg? Wanneer ben je er?
Nou ja, dat weet ik niet. Dat gaat de tijd uitwijzen. Het is wel een gevoel. Het is wel echt een gevoel dat ik denk... Oh ja, nee, dat is niet nodig. Mm-hmm. Het is een soort van roeping ook. Weet je? Het is, ja, ik weet niet of ik dat zo goed moet omschrijven. Maar in principe zou je elke maand zo'n reis kunnen maken. Dan zou je dat echt heel graag willen. Ik weet niet waarom, maar stel je voor... maar ik, bij mij, ja, er wordt iets aangezet. Het wordt echt alsof het wil zeggen, joh, het is weer tijd. het is weer tijd. En dat kan natuurlijk ook gewoon zijn doordat er iets gebeurt in je leven of in je omgeving. Dat je bij jezelf denkt, oké, hier moet ik naar kijken. Ik moet weten wat dit is. En dat probeer je altijd wel zelf. Hè?
Dat was mijn volgende vraag.
Tuurlijk probeer je dat zelf. Je probeert het in je meditaties. Je probeert er gewoon zelf over na te denken met je rationele brein. En tuurlijk, dat lukt nu ook steeds makkelijker.
Ja.
Dan toen ik begon, zeg maar, met mijn volledige journey. Dat gaat ook makkelijker. En dus heb ik ook minder behoefte aan het doen van een reis. Omdat ik het zelf ook al wat beter kan. Maar er ook gewoon bewuster mee bezig ben dat er zich meer afspeelt dan alleen maar dat wat wij hier zien en meemaken. Dus ik schakel sneller naar wat gebeurt er in mijn energieniveau. Wat gebeurt er op spiritueel niveau? Daar ben ik me gewoon wat meer bewust van nu. En dus kan ik al het een en ander doen. Totdat je bij jezelf denkt, oké, ik loop toch ergens tegenaan. Ik weet dat er meer zit. Ik voel niet helemaal welke kant ik op moet. En dan denk ik, misschien moet ik eens wat gaan doen. En dat kan voor mij dus ook tussendoor gewoon zijn met bijvoorbeeld een kundalini yoga dag of uur. Of het kan ook zijn, ik wil ook nog wel eens dromen. En in mijn dromen krijg ik ook boodschappen. En in die boodschappen zit vaak ook een antwoord. Het kan ook zijn dat ik gewoon in mijn bed lig en in één keer mijn systeem, dus mijn energetisch systeem, aangaat. En dat ik ook denk, waar komt dit vandaan? Weet je, dus er gebeurt heel veel nu ik het heb opengebroken en ik weer letterlijk voel in mijn lijf. Dus met alles wat er zich om me heen gebeurt, gebeurt er al heel veel. Ben ik nog steeds bezig? Is het een ongoing verhaal? En soms heb ik gewoon net even de ondersteuning of de behoefte nodig om in te zoomen. En verder te kijken naar wat maakt dan dat ik dit toch blijf doen. He, je weet het, waarom kom ik niet door dit patroon heen? Er is iets waarom ik niet door dat patroon heen kom. En dan is dit voor mij helpend.
En als je nu eens kijkt, hè, tussen pre-ayahuasca Yvette en after 15 times ayahuasca Yvette.
Ja.
Wat is het grootste verschil? Wat?
Voor mij is het, ik ben een stuk losser. Losser in mijn lichaam ook, maar ook losser naar mezelf toe. Ik ben minder veroordelend naar mezelf toe. Ik kan de lat heel hoog leggen, kan ik nog steeds. En ook zeker voor mijn omgeving. Maar ik ben me er wel bewust van dat ik het doe. En versus, ik ben me er niet bewust van, mensen presteren niet genoeg. Die lat ligt helemaal niet hoog, die lat is waar die hoort. En daar dus heel veroordelend naar mezelf, maar ook naar mijn omgeving toe kunnen zijn. Ben ik me er heel bewust van dat ik mijn lat heel hoog leg. En soms mezelf vraag, waarom eigenlijk? Waarom doe je dat? Weet je, waarom ligt die daar? Maar ook met veel meer zachtheid en liefde naar mijn omgeving kan kijken. En ook bij mezelf denk, ja, voor andere mensen ligt die veel te hoog. Dat is niet erg. Dus ik kan er sneller en beter afstand van nemen. Wat dus ook maakt dat ik die stress daarvan niet ervaar. Want je legt jezelf zoveel druk op, waardoor je leeft in een continue stresssituatie. Nou ja, we weten allemaal dat dat wat funest is voor je lijf, is stress. Je hele lichaam gaat daarvan kapot in principe. Dus het geeft mij een minder stressvol leven. Door er op een andere manier naar te kunnen kijken en gewoon beter te kunnen relativeren wat er zich afspeelt. En ook soms gewoon dingen te kunnen laten. Soms ook te kunnen denken, ja, het is zo. We kijken wel weer verder over, het is goed. Dus ik kan heel wat makkelijker zeggen, het is goed zo. Het is prima dat iemand niet op mijn manier denkt of op mijn manier, in mijn manier handelt of wat dan ook. En ik kan er dus ook makkelijker afstand van nemen. Dat wat vroeger langer door zou lopen, waar ik me druk over zou kunnen maken, misschien zelfs niet over kunnen slapen, omdat het zich af blijft spelen in je hoofd, kan ik het nu zo snel loslaten en bij mezelf denken, nou ja, oké, prima. Het zal wel.
Maar wat ik je eigenlijk hoor zeggen, denk ik, is, hier hoef ik niets van te vinden.
Ik kan makkelijker tegen mezelf zeggen, hier hoef ik niets van te vinden. Maar ik kan ook makkelijker tegen mezelf zeggen, ik vind hier wat van en dat is oké. Want dat is ook mijn menselijke kant. Weet je, we hebben vooroordelen en waarom niet? Dat is gewoon zo.
Mm-hmm. Het is ook prima, zolang het jou niet belemmert.
Precies.
Ja. Ik had vandaag heel toevallig, misschien niet, iemand in de praktijk. En zij kreeg herpesuitbraken. En toen zei ik, oké, maar wat is er gebeurd? Ja. Wat is er gebeurd deze week? Ja, ze ergerde zich aan dit en aan dat en aan zus en aan zo. Ik zei, wat doe je jezelf aan?
Ja, ja.
En ik zei, en je mag me het verhaal vertellen. En terwijl je het verhaal vertelt, moet je zeggen, hier hoef ik niks van te vinden. Ja. Nou, dat was natuurlijk super moeilijk.
Ja, absoluut, ja.
En toen zei ik van, en toch ga je er deze week mee oefenen. Want jij bent degene die stress op je lijf zet, waardoor je die herpesuitbraak ervaart. Letterlijk. Had je dit niet hoeven hebben, had je je niet zo druk gemaakt
erom. Had je je niet zo druk gemaakt erom, ja. En dat is natuurlijk wel wat ons brein doet. Brein, je hersenen zijn een ontzettend, hoe moet je dat zeggen, heftig instrument. Weet je, het is alleen al omdat het ons in leven houdt. Hè, alles aanstuurt waarvan je niet eens kan verzinnen hoe dat werkt. Maar het is zo krachtig. En dan zeggen ze dat wij als mensen maar 10% van onze hersencapaciteit gebruiken. Maar het is zo'n krachtig middel dat het je dingen kan laten doen die helemaal niet goed voor je zijn. Waaronder je dus druk maken over zaken, er stress van krijgen, terwijl je er echt bij jezelf denkt, maar en wat als ik het niet doe? Wat gebeurt er dan? Nou, ook precies niks. Weet je, dus waarom laat je het niet los? En dat is de vraag die ik me wat vaker kan stellen. En wat als ik het nou niet doe? En wat als ik me er nou niet te druk over maak? En wat als ik nou niet iets ga oplossen voor iemand? En voorheen dacht ik dan, nou ja, dan ben je egoïstisch. Hè? Dat is dan misschien wat ik heb meegekregen of wat dan ook. Maar dan ben je egoïstisch. En waarom denk je dan aan jezelf? Of het is toch een kleine moeite om dat te doen? En ik denk, ja, dat is het ook. Maar dat is voor jou net zo. Het is voor jou ook een kleine moeite om je eigen shit op te lossen. Dus waarom kom je bij mij? En waarom moet ik mij daar schuldig over voelen? En dat is wel wat ik dus nu heb geleerd. Dat ik echt denk, ja, het is ook prima. En soms kan ik ook gewoon echt zeggen, ik doe niet mee. Letterlijk. Jongens, count me out. Ik doe niet mee. Ik heb hier geen zin in. Dit is voor mij op geen enkele wijze. Voegt het iets toe. En dus bedank ik hiervoor. Alsjeblieft, die is van jou. En dat levert zoveel meer ruimte op. Ja, en dat ook om dat zonder schuldgevoel te kunnen doen. Vooral schuldgevoel. Om het zonder schuldgevoel te kunnen doen. Dat is wat mij tot nu toe, denk ik, het meest heeft geholpen.
Dus hoe ik naar een afsluiting aan het gaan was. Schuldgevoel. Oké, no, we are not dropping that one. Waarom schuldgevoel? Ik denk dat heel veel mensen dat trouwens hebben.
Ja, nou ja, we zijn kuddedieren. Hè? En iedereen heeft zo zijn eigen rol in die kudde. En nou ben ik toevallig een kuddedier die een rol op zich heeft genomen die zich eigenlijk niet had moeten hebben. En de rest heeft zich ook daarna gevoegd. Mm-hmm. En die denkt, ah, dat is mooi.
Lekker makkelijk.
Lekker makkelijk. Ja. En dat is goed.
Maar hoe reageert jouw omgeving op nieuwe Yvette?
Nou, ik moet je zeggen, dat wordt langzaamaan veranderd, die omgeving ook.
Ja.
En dat is ook goed. Dat is ook prima. En men gaat dus zelf ook een andere rol aannemen. En dat vind ik heel erg fijn. Dus ik hoef niet actief mensen te veranderen. Door mezelf te veranderen en een andere positie in te nemen, zie je dat je omgeving daar ook anders mee omgaat. En dat is wennen in het begin.
Mm-hmm.
En zeker als het bijvoorbeeld betreft dat het om je man gaat of je kinderen. Hè, dat je een andere rol aanneemt, dat is voor iedereen anders. Want wat doe jij nou eigenlijk raar?
Ja.
En hoezo doe je dat niet? En waarom reageer je zo? Dus ik begrijp ook dat het voor mijn omgeving heel erg lastig is geweest in het begin. Maar ook voor de rest van mijn familie. Hè? De mensen die niet in mijn huis wonen.
Ja.
Dus ik zie ook dat ik mensen of niet meer spreek. Of anders spreek. Of dat mensen gewoon echt denken, dat is anders. Het is anders, maar goed, wat wil je daar anders mee? Je kan er last van hebben, je kan er geen last van hebben. En passen wij dus niet, prima, dan gaan we allebei onze kant op. En ik heb daar geen last van, moet ik eerlijk zeggen. Ik vind het helemaal niet storend. Het geeft eigenlijk best wel heel veel lucht.
Ja, een hoop ballast
stapt van de bus af. Ja, waar je misschien vooraf had gedacht, dat zou ik echt heel erg vinden als die vriendschap beëindigt. Of als dat niet meer loopt of wat dan ook. En nu denk ik, nee, want daar komen andere mensen voor op je pad.
Of een boek.
Ja, of een boek lezen. Of een leuke serie ja. op televisie. Of ja, ja, weet je.
En je hebt inderdaad meer tijd voor de mensen die jij zelf belangrijk vindt.
Ja. Ja, en dat die wereld verschuift ook langzaam. En het is niet echt iets wat van de een op de andere dag gebeurt. Alleen je ziet soms in situaties dat je echt denkt, waarom doen wij dit eigenlijk? Waarom neem ik het voor lief om me bijvoorbeeld te storen aan iemand in een vriendschap? Weet je, waarom doe ik dat? Het is niet nodig. En uiteindelijk, misschien egoïstisch, wat levert het me op? Maar eigenlijk, daar komt dat schuldgevoel dan. Dat mensen dan zeggen, oh, maar dat is een egoïstische gedachte.
Maar heeft iemand dit ooit tegen je gezegd?
Nee, dat is iets wat je jezelf natuurlijk wijsmaakt.
Oké, I'm like, girl, I think you're just making that stuff up. Want dat is volgens iets, mij zegt niemand dat.
Dat is iets wat je jezelf natuurlijk wijsmaakt. Dat je niet zo kan opstellen. Want dat is dan egoïstisch. Of dat is dan, weet ik veel. Dat zijn de dingen die je jezelf wijsmaakt.
En ik denk dat als iemand dat zegt, maar misschien is dit heel kort door de bocht, dat het eerder om manipulatieve...
Die persoon zelf gaat.
Motief heeft van, doe voor mij wat ik wil
dat gedaan wordt. En nu doe jij dat niet meer. En dat vind ik niet meer prettig. En dus word ik boos op jou.
Ja.
Want jij doet niet wat ik van jou verwacht. Dat is uiteindelijk waar het om gaat. En je hebt natuurlijk manipulatief gedrag. Dus mensen proberen je op diezelfde positie te houden als waar je was.
Ja, bijvoorbeeld.
Want dat was fijn.
Ja.
Als jij daar blijft op dat niveau, dan kan ik met jou blijven doen wat ik wil en wat ik van jou nodig heb. Ja, en op het moment dat ze dat niet meer krijgen, dan verandert die rol automatisch. En dat vind ik wel fijn. En ik vind het ook fijn dat ik niet meer direct in het gareel schiet om mensen te helpen. En ook al weet ik dat het voor mij 2 seconden werk is, het is niet van mij.
Maar je helpt ze er ook niet.
Nee, dat is het ook. Je helpt ze er, want uiteindelijk blijven ze je lastigvallen met diezelfde dingen.
Omdat ze het niet leren.
Omdat ze het niet leren. Nee, klopt. Omdat ze het gewoon niet leren. En ik daardoor geen ruimte heb om mijn eigen shit te doen.
Ja.
En dat is wel dat ik doorheb dat ik die ruimte nodig heb om mijn eigen ding te doen. Om met mezelf aan de slag te gaan. En mezelf dus gezond en geestelijk rein te houden, noem ik het dan maar even. Heb ik helemaal geen tijd voor dit soort mensen? Heb ik geen tijd om dienstbaar te zijn en te helpen? Heb ik wel, maar niet op die vlakken. Weet je, niet op de punten waar je het zelf nodig hebt. En niet op de punten, weet ik veel, die mij helemaal niet gaan helpen of zo. Ik weet niet, ja, ik heb er alleen maar last van. Ik heb er geen profijt van. Ik heb er geen, het doet niets voor mij.
Hoe meer je doet, hoe meer gevraagd wordt.
Ja. Ja, want dat is wel een beetje de aard van de mens. We nemen.
Ja.
We nemen graag.
We noemen het, een vriendin en ik noemen het rupsje nooit genoeg.
Ja, rupsje nooit genoeg. Ja, we blijven nemen en nemen en nemen. En zolang iemand niet zegt stop, dan gaan we gewoon door.
Ja.
Dus nu zeg ik voor mezelf, nou, tot hier vind ik acceptabel en alles wat daarna komt niet. En dus moet je niet over mijn grens heen komen. Dit is mijn grens. Nee, ga ik niet doen. Dus, en ik voel me er ook steeds minder schuldig onder. En dat is gewoon heel fijn, dat ik echt denk, ja, nou ja, daar heb jij last van, ik niet. Ik voel het anders. En jij bent helemaal, je staat in je recht om je gevoel te hebben. Hè? Je mag er boos over zijn, je mag er verdrietig over zijn. Maar dat is jouw proces, niet die van mij.
Ja.
En dat kan ik dus nu veel makkelijker doen. Dit is jouw proces, niet die van mij. Op werkgebied kan ik het ook makkelijker doen. Dat ik denk, hey, prima, gaan we niet die kant op. Dat is jouw proces, niet die van mij. Tegen de tijd dat jij erachter bent, dan hoor ik je wel weer. Tegen de tijd dat je eindelijk door hebt welke kant ik op wil, dan hoor ik je wel weer. Vriendschappen hetzelfde. Ik ben veranderd. Is dit niet wat je bevalt? Prima. Dan hoor ik je niet. En denk je bij jezelf, oh, ik mis haar wel. Want ik wil toch wel in contact of in verbinding met haar blijven. Dan heb jij iets te doen. Want ik ben veranderd. Dus, en dat is wel, het schoont lekker op. Maar het levert ook nieuwe vriendschappen op. En dat is ook goed. En zo niet, een goed boek doet het ook perfect.
Oké, de dolken zijn uit mijn hart. We kunnen het afsluiten. Dankjewel.
Graag gedaan.
Ontzettend duidelijk uitgelegd. En heel helder nu hoe dat in zijn werk gaat.
ik ga er toch bij zeggen, het is niet voor iedereen. Dus lees je in. Ik had het dus in het begin al gezegd, het psiluasca in plaats van ayahuasca. Het zal wel allemaal familie van elkaar zijn en in dezelfde lijn liggen. Ik wil het toch even gezegd hebben. En het is niet voor iedereen. Het heeft heel goed gewerkt voor Yvette. Maar maak je eigen beslissing. Ik wilde gewoon dat de informatie er was. En vooral dat het gaat om het verhaal van Yvette. Nou, Yvette heeft dat gedaan bij davyluise.com. Dus dat is misschien interessant om de website te bekijken. En hou je hoofd erbij en kijk wat voor jou het beste werkt. Ik zie jullie de volgende keer weer. Doei!